Fijn dat je luistert naar de podcast van geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Welkom in het Penningshuis. In verband met de aard van de komende mededeling die ik zal gaan doen, verzoek ik u te gaan staan. Woensdagavond is Hans Stegeman overleden in de leeftijd van 93 jaar. Wij zullen nu stil zijn met zijn woorden: niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. We zijn nu een ogenblik stil om hem te gedenken. De afscheidsdienst is hier in het Penningshuis aanstaande donderdag om 12:30 en condoleren kan vanaf 12 uur. U kunt weer gaan plaatsnemen. Nou, nu de reguliere mededelingen. De dienst gaat voor dominee Tan uit Haarlem. Het orgel wordt bespeeld door Bert Korvenmaker. Nu zag hem net staan hier. De bloem enkelvoud is bestemd voor Els Tienstra en de collecte is bestemd voor het fonds Gered Gereedschap en wordt door Pieter toegelicht. Dat waren de mededelingen. Dan ga ik aanstonds de kaarsen aansteken, de Bijbel openen en dan zijn we nog een keer stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens voor allen een goede dienst.
Goedemorgen. Ik weet niet of u het voetbal volgt. En we zien het nu meer dan anders dat als spelers het veld opkomen, dan knielen ze even en dan slaan ze een kruis en dan tikken ze weer even de grond aan. En dat doen heel veel spelers doen dat en dat is heel mooi. En ik denk dat ze dan vragen, bidden, hopen dat ze de wedstrijd zullen winnen. Nou is het u vast zo opgevallen dat ook spelers van de tegenpartij dit doen. En Johan Cruijff heeft wel eens gezegd: God kan niet bestaan, want anders zou het altijd 1-1 zijn. Wij wijden onze dienst aan God en we zingen openingslied 792.
Thank you.
Gemeente, wij begroeten elkaar in de naam van God die sprak, er zij licht en er was licht. In de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. In de naam van de Heilige Geest die Gods aanwezigheid in ons leven doet oplichten. Ik spreek ons votum uit. Ons samen zijn dragen wij op aan de eeuwige, die liefde is en grond van ons bestaan. Die ons stelt in haar licht en ons roept om dienstbaar te zijn. Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt voor een wereld van vrede. Vrede zij u. We zijn even stil en dan ga ik u voor in gebed. Eeuwige, we zijn hier verzameld om een eredienst te wijden aan u, bron van ons bestaan, bron van onze hoop en ons vertrouwen op een wereld van vrede in deze verdrietige en verontrustende tijd. We brengen bij u onze zorgen, ons verdriet, onze onmacht, onze onzekerheid en ook onze spijt om wat we niet goed gedaan hebben. Wil ons dat vergeven en ook helpen elkaar te vergeven, want u bent een barmhartige God. Maar God, we willen u ook danken. We brengen ook onze vreugde bij u, onze dank voor wat ons toevalt om niets. Onze dank dat we deze dienst kunnen vieren, hier of op luisterafstand. God wil ons blijven inspireren om op een positieve manier in het leven te staan. Om te kunnen omgaan met veranderingen. Om open te staan voor verschillende meningen en daardoor samen geestelijk te groeien. Vervul ons met uw geest. Geef ons inspiratie, geef ons kracht om een liefdevol en een rechtvaardig leven te leiden zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd. Laat ons dan uw aanwezigheid voelen, hier in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. We zingen lied 702, Geschenk uit de hemel.
Thank you.
De eerste lezing is vandaag uit het boek Jesaja, hoofdstuk 43, vers 18 tot 25. En Jesaja leefde in de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus, profeet uit Juda. En het waren ook toen hele moeilijke tijden. En hij geeft de mensen, hij spreekt de mensen ook streng toe, maar hij vraagt ook om vertrouwen voor een toekomst, omdat God bij hen zal zijn. In de tekst komt straks het woord kalmoes voor, dat heb ik opgezocht. Dat is zwanenbrood, dat is een soort waterplant. En blijkbaar kon je dat ook gebruiken als offer. Aart gaat ons de tekst voorlezen.
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Denk niet terug aan het verleden. Zie, ik ga het je nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen. De jakhalzen en de struisvogels. Omdat ik water schep in de woestijn. En rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. Terugkeer naar God. Maar je hebt niet tot mij geroepen, Jacob. Je gaf je geen moeite voor mij, Israël. Je hebt niet aan mij je schapen geofferd. Mij met je offers geen eer bewezen. Ik heb je niet met graanoffers belast. En je niet vermoeid met de plicht om wierook voor mij te branden. Je hebt van je zilver geen kalmoes voor mij gekocht, mij niet verzadigd met het vet van je offers. Nee, je hebt mij met je zonden belast, mij vermoeid met al je wandaden. Ik ben het die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en aan je zonden niet meer denkt.
We gaan zingen lied 809. We zingen het 3 keer. De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, Marcus hoofdstuk 2, vers 1 tot 12. Daar staat boven: Jezus gezag betwist.
Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlonde naar hem toegebracht, die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: "Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven." Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: "Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit. Wie kan zonden vergeven dan God alleen?" Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei hij: "Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde zeggen: 'Uw zonden zijn u vergeven,' of 'Sta op, pak uw mat en loop'? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis." Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het. Ze stonden versteld en loofden God. "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze.
Gemeente, het is alweer een tijd geleden, maar een oudere collega, waarvan ik, die ik eigenlijk van naam kende, die zou met pensioen gaan. Bij dominees en bij hoogleraar noemen we dat met emeritaat. En ik kwam deze man tegen en ik vroeg hem uit belangstelling wat hij ging doen na zijn pensioen. Wat gaat u doen met en al in die vrije tijd die u gaat krijgen? En ik hoorde deze man antwoorden: "Ik ga voor God spelen." En ik keek heel blij. En ik was een beetje verbaasd. Ik kende deze man niet goed. Ik denk, maakt hij nou een slechte grap? Hij keek heel blij. Ik dacht, ja, nou ja, is hij een beetje in de war geraakt nu hij met pensioen gaat? Weten zijn vrouw en kinderen dat hij dit zegt? Maar ik zei eigenlijk niks. Een beetje zo'n domme o. En die man die had blijkbaar niet gemerkt dat ik niet heel enthousiast reageerde. En die sprak gewoon door, ging gewoon door met praten. En uiteindelijk begreep ik van hem dat hij van plan was om na zijn pensioen meer muziek te gaan maken en dan ook meer tijd te gaan spelen in het fagot spelen. En ik had die man eigenlijk nooit gezegd dat ik hem in eerste instantie niet goed had verstaan. Maar deze man was een muzikus ook en hij ging fagot spelen. Voor God spelen. Dat is het probleem van het verhaal in wat we net hebben gelezen van Marcus. Jezus vergeeft de verlamde zijn zonde. En dan zegt hij daar in aanwezigheid van allerlei schriftgeleerden. En die schriftgeleerden vinden, dat kan alleen God doen. Dus zij zeggen: "Hoe durft deze man dat te zeggen? Hij lastert God. Wie alleen dan God kan zonde vergeven?" En zij vinden, hij speelt voor God en dat is spelen met vuur. Godslastering, en dan hebben ze dat opgeschreven in een wetboek in Leviticus, hoofdstuk 24. Doodstraf door steniging als je God lastert. En natuurlijk kent Jezus deze wet ook. Maar hoezo moet je een goddelijke macht hebben om zonde te vergeven? En wat heeft dat nou met ziekte te maken? Heel veel, zeker in die tijd. Het speelt zich af in de tijd waar men anders nadacht over de oorzaak van kinderloosheid en ziekte dan wij nu doen. En ook over de genezing ervan. Destijds zeiden de mensen, of dachten de mensen, kinderloosheid en ziekte, dat is een straf van God. Ziekte en lijden waren het gevolg van fouten door je ouders, je voorouders of je eigen schuld. En mensen werden als het ware daardoor gebrandmerkt. Kijk, je kon die mensen aanwijzen. Foute mensen. God vervulde zowel de rol van de oordelende rechter als de uitvoerende macht. Die straf kon uitdelen. Maar ze wisten ook natuurlijk in die tijd dat mensen beter konden worden. Gelukkig maar. En ze wisten ook dat duivels, demonen konden worden uitgedreven. En Marcus beschrijft dat ook in zijn eerste hoofdstuk, dat Jezus dat kon. Wonderen gebeuren. En hoe keken die mensen toen in die tijd tegen wonderen aan? Die mensen van toen, die dachten dat het universum, onze wereld, die was opgebouwd uit de materiële wereld, goddelijke wezens, mensen, dieren en planten. In die volgorde. En iedereen had daarin zijn eigen plek. Een normaal mens, zoals u en ik, denk ik, die kon geen ziekte genezen door handoplegging of met woorden. En kon ook geen doden opwekken. Een goddelijk mens daarentegen had deze gaven wel of gekregen en kon dit wel. En dat betekende dat zo'n persoon moest dan wel een bijzondere relatie met God hebben. En voor die mensen in die tijd was het niet zozeer het gebeuren op zich van belang. Mensen konden genezen van een verlamming. Maar voor hen was belangrijk wat de bron was van waaruit het wonder werd verricht. Was het vanuit God of was het vanuit een duivelse macht? Ze gingen er gewoon vanuit dat wonderen konden gebeuren. En het doel van de wonderverhalen, zoals ook in de Bijbel staan, is de bijzonderheid van de wonderdoeners en hun relatie met God te benadrukken. Het genezen van zieken gebeurde in die tijd door allerlei mensen. En trouwens, we vergeten dat wel eens, Jezus was niet de enige zoon van God. Zoon van God, dat was een term voor heilige Joodse mensen die wonderen konden verrichten in die tijd. Een geschrifte van Joodse rabbijnen vermelden bijvoorbeeld nog twee zonen van God. Zo kende men Honi, de cirkeltrekker. Was ook een leraar in Galilea. Hij verrichtte wonderen en hij noemde zichzelf zoon van God. Net als Jezus stierf hij de marteldood buiten de muren van Jeruzalem rond de tijd van Pesach, ongeveer een eeuw voor de jaartelling. En van hem wordt verteld dat hij vanwege zijn vroomheid speciale bescherming genoot van God. Als hij iets van God gedaan wilde krijgen, tekende hij in het zand een cirkel, ging hij in de cirkel staan en zei tot God: ik verlaat deze cirkel pas als u mijn wens heeft vervuld. En op die manier kon hij bijvoorbeeld om regen vragen in een tijd van ernstige droogte, maar hij kon ook sterke regenval voorkomen. Een zoon van God. Er was nog een andere zoon van God, die wordt beschreven, Hanina ben Doza. En die was in het tijd, wel rond het jaar 50, ook in Galilea. En hij stond ook bekend als wonderdoener met het genezen van zieken en het uitdrijven van geestes. Dus dat is dus na de kruisiging van Jezus. En men zegt dat ook hij door een stem uit de hemel genoemd werd zoon van God. Het grote verschil met Jezus is dat beide wonderdoeners alleen door gebed in staat waren wonderen te verrichten. En niet uit eigen kracht zoals Jezus. De wonderen van Jezus die worden in het Nieuwe Testament ook niet aangeduid met het woord wat voor de hand ligt in het Grieks, teras. Maar als dynamis. Dynamis is kracht. Ik denk dat de dynamo van onze fiets, als u niet elektrisch fietst, dat een verwijzing is. Het wordt ook wel eens gezegd, semeion, teken. Wat Jezus doet aan wonderen, dat is niet een wonder, wordt niet als wonder beschreven, maar als kracht of als teken. En het betekent dat alles van hemzelf uitgaat en dat hij geen andere macht nodig heeft, omdat hij in feite ook de almachtig is. En dan gaan we terug naar het verhaal in Marcus. Die verlamde in het verhaal van Marcus heeft een duidelijk zichtbare handicap. Dus hij moet iets fouts hebben gedaan, dan wel zijn ouders, dan wel zijn voorouders. En gelukkig heeft deze verlamde nog een aantal vrienden die niet hebben gezegd: jij bent een goddeloos persoon, kijk maar, je bent verlamd. Nee, deze vrienden die blijven bij hem. En als ze horen dat Jezus aankomt in Kafarnaum, dan besluiten ze hem om op zijn draagbed mee te nemen om door Jezus genezen te laten worden. Maar u heeft gehoord, staat een grote menigte voor het huis en de mensen gaan het dak op. Lijkt me nogal riskant. Ze gaan het dak op en dan staat er dat zij een opening maken in het dak. En dan betekent dat eigenlijk waren die daken, hadden een soort kleed over een opening. Dus zij haalden dat kleed weg en lieten toen die brancard zakken. Ik denk dat is een indrukwekkende manier om binnen te komen bij uw huisarts misschien. Ik zou het niet doen. In ieder geval, die vrienden die vertrouwen op hem, die verlamden vertrouwen op hem. En ze brengen Jezus, hem bij, op deze manier bij Jezus. Voor Jezus is het een teken van geloof dat deze mensen zoveel moeite doen om die verlamden bij hem te brengen. En nu zal die verlamden wel door Jezus genezen worden. Zo dachten al die mensen, zo zouden wij denken. Maar Jezus zegt dat de verlamde op de brancard aan zijn voeten, kind, uw zonden worden vergeven. En als begane zonden nu de oorzaak zijn van ziekte, dan verklaart dat de woorden van Jezus. Eind goed, al goed. Maar dan zijn er dus nog twee problemen. 1. Na het uitspreken van die woorden is die man nog steeds verlamd. En 2, als God mensen straft met ziekte vanwege begaande zonden, dan kan alleen Hij, alleen God, mensen vergeven. Die schriftgeleerden die ook in het huis zijn, die kennen die regels uit hun hoofd. Deze man lastert God. Ze zeggen het niet hardop, zegt Marcus. Maar ze denken het en Jezus doorziet hen. En ook Hij kent de wet. Hij weet welke straf erop staat. Steniging. Maar die schriftgeleerden realiseren zich niet dat er niet één, maar twee mogelijkheden zijn. Het vergeven van zonde door Jezus is blasfemie, want dat is alleen aan God voorbehouden. Maar zo'n tweede mogelijkheid. Jezus heeft een goddelijke volmacht. En wij kunnen misschien denken, als hij nou gewoon die verlamde direct had genezen, sta op, was klaar, mooi, iedereen blij. Maar hij is niet gekomen om alleen te genezen. Dat konden profeten, andere profeten ook, kennen we uit het Oude Testament. En dat konden die andere wonderdoeners konden dat ook. Dat was niet echt iets heel bijzonders. Aan de andere kant kunnen we ons afvragen waarom Jezus nou meedoet met de gedachte van die tijd dat als je ziek was, dat dat een straf was van God. Maar we komen dat tegen in het verhaal van Johannes later, dat Jezus dat toch niet denkt. In het verhaal van Johannes 9 komen de leerlingen met Jezus een blindgeborene langs de kant van de weg tegen. Die mensen zijn hulpeloos, zitten daar, zijn afhankelijk van aalmoezen. En de leerlingen vragen nu aan Jezus hoe dat komt dat die man blind is vanaf zijn geboorte. En zij vragen aan Jezus, Rabbi, heeft hij zelf gezondigd of hebben zijn ouders dat gedaan? Meer mogelijkheden zijn er niet voor de leerlingen in die tijd. Maar dan leert Jezus die mensen, die zijn leerlingen, dat nog de man zelf, nog zijn ouders hebben gezondigd. Maar toch zegt hij tot de verlamde man in het verhaal van Marcus, kind, uw zonden worden vergeven. Want dat is in feite waar het om gaat. Dat is het woord, de boodschap, zo noemt Marcus het in vers 2, dat Jezus is begonnen te verkondigen. Met de komst van Jezus is er een nieuwe wereld begonnen. Voor elk mens, waarin wij vergeven en genezen worden. In die volgorde. Het gaat er in het verhaal niet om dat het zeggen van uw zonden worden vergeven tegen een verlamde gemakkelijker is dan het genezen van de verlamde. Iedereen zou dat kunnen zeggen, op straffen van steniging in die tijd. Maar het is zo dat Jezus vergelijkt het zeggen van uw zonden worden vergeven met het zeggen van sta op, neem uw matras op en wandel. Die genezing is geen bewijs voor de vergeving. De genezing is het bewijs van het recht van Jezus voor zijn bevoegdheid om te vergeven. De vertaling van de Nederlands Bijbelgenootschap 1951 die geeft een iets andere vertaling. Het boek van Marcus is voor de jonge christengemeente. Het zijn mensen die niet joods waren en voor hen is het aan welke geboden, aan welke wetten moeten wij ons houden als oorspronkelijk niet jood, maar nu als christen. De NGB zegt, maar opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonde te vergeten, zei Jezus tot de verlamde, tot u zeg ik sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. De mensen zijn ontzet als zij die genezing zien en zij verheerlijkten God, zo zegt Marcus. Waarom verheerlijkten ze nu God? Die mensen hebben toch al vaker genezingen gezien of meegemaakt van Jezus, ook van anderen. Maar nu is het anders, zegt Marcus, tegen de eerste christengemeente, maar ook tegen ons. De mensen zijn getuigen van een goddelijke openbaring. Ze hebben het koninkrijk van God in werking gezien, waarin van vergeving en genezing sprake is. Wij horen ervan, wij lezen erover. Een rijk waarin mensen geheeld worden, waarin mensen opnieuw kunnen beginnen. En het komt ook voor in de eerste Bijbellezing van de dienst, waarin Jesaja ons vertelt dat God, het volk Israël, zijn begane misdaden teniet doet en dat zijn zonde vergeeft. En God hoeft dat niet te doen. Hij is het volk niets verplicht, maar dan ook niets. Zo vertelt de Grootnieuwsbijbel. Maar er is niemand anders dan God die het kan. En door het volk Israël zijn zonde te vergeven, krijgen ze de kans om een nieuw begin te maken. Het verleden mogen ze laten rusten. Daarom hebben we ook dat lied gezongen. Blijf niet staren op wat vroeger was. Het zijn twee oude verhalen die we net gelezen hebben. Maar de boodschap is niet verouderd. Want God wil het elke dag opnieuw met ons proberen. Wij worden vergeven, wij kunnen opnieuw beginnen. En er wordt ons gevraagd om naar dit voorbeeld te leven. Dit voor te leven en dit door te geven. Elkaar vergeven, een ander vergeven, jezelf vergeven. Het is niet altijd gemakkelijk. Soms vrijwel onmogelijk. Je moet jezelf over een lastige, hoge drempel heen tillen. Het is meestal een drempel van pijn, van gekwetst zijn, van machteloosheid. U weet, conflicten kunnen vreselijk uit de hand lopen en mensen kunnen elkaar vreselijk beschadigen. En soms doen we dat willens en wetens. En hoe vaak gaan we niet geharnast met gesloten vizier een conflict in? En ik heb het al eens over gehad met de hoogleraar destijds, Marius van Leeuwen. De ruzies in de kerken, en ik zei, hoe kan dat nou? De ruzies in de kerken, dat die zo groot zijn, die zo ernstig zijn. En zegt, dat is ook vaak zo. En het zijn ook vaak, denk ik, ja, het zijn vrijwilligers. En hoezo is het dat ik het niet goed doe, of dat je me ergens op aanspreekt? Het is allemaal moeilijk, het kan heel moeilijk zijn. En ik denk dat iedereen die hier zit of staat, er wel enige ervaring mee heeft, dat conflicten heel lastig, ze kunnen zijn, heel kunnen oplopen. En een vrouw vertelde mij, vergeving, dat is zo'n groot woord, daar heb ik moeite mee. Ze heeft de oorlog meegemaakt. Ik denk dat juist dat als wij er ons bewust van zijn, dat vergeven, dat een groot gebeuren is, dat je dat niet even achterloos doet, dat in feite betekent dat je er heel bewust mee bezig bent, in je denken en je doen. We wegen in ons gevoel, we wegen de pro's en contra's tegen opzichte van elkaar. En als we dat doen, daarmee gloort dan toch het licht van verzoening op als begin. Als onderdeel van vergeving. We hebben ieder, denk ik, onze eigen manier om vergeving te vragen en te ontvangen. En we kennen dat misschien ook van elkaar. De een geeft een hand, een kus, de ander geeft een cadeautje. Dus voor sommige mensen is het gewoon heel moeilijk om te zeggen, het spijt me in woorden en dan doen we iets extra's voor die ander. Gemeente, hoe een ieder van ons vergeving in de praktijk brengt, het werkt bevrijdend. En Jezus nodigt ons uit om zijn lichtend voorbeeld te volgen. Hij vergeeft, hij vergeneest. Hij laat al een stuk zien van de nieuwe wereld die hij verkondigt. Hij richt mensen op en zorgt dat ze een nieuw begin kunnen maken, zich weer letterlijk heel kunnen voelen. Mensen wenden zich tot God om hun leven een nieuwe wending te geven. Dat doen wij ook. En dat gebeurt soms een nieuwe wending, onverwacht, onverhoopt. Hij vergeeft het ons als wij vergeten, als wij even kwijt zijn, als we hebben verdrongen. Hoe het ook weer zat om je naaste lief te hebben als jezelf. Door elkaar te vergeven kunnen oude wonden toch nog beginnen te genezen. Er is soms wel een litteken, er is bijna altijd een litteken. Litteken, voel jezelf, zie jezelf, anderen niet kunnen zien. Maar we worden weer heel, zodat wij opnieuw kunnen beginnen en verder kunnen gaan. Elke dag opnieuw. Vergeven en genezen, u en ik. Misschien toch maar elke dag een beetje voor God spelen. Amen. We gaan over tot de voorbeden en die sluiten we af met een stil gebed en dan een gezamenlijk gebeden, Onze Vader. God, wij danken u dat wij hier als gemeente bijeen mogen komen om deze dienst te vieren. Wij bidden voor de mensen die hier aanwezig hadden willen zijn, maar wiens gezondheid dat niet meer toelaat. God, u bent de God van troost. Wij vragen om troost voor de mensen met verdriet. Wij bidden voor de nabestaanden van Hans Steegman. Sta hen bij in hun verdriet. God wil hen, wil ons bijstaan en troosten. Hoor ons gebed. God, u bent de God van hoop. Laat dan lichten van uw hoop oplichten voor alle die leven op de schuurplekken van deze aarde. Naar mensenrechten geschonden worden, waar terreur en geweld heersen, waar mensen, flora en fauna beschadigd worden. Wil ons inzicht en daadkracht geven om te werken aan een leefbare wereld van vrede en recht. Laat ons vredestichters zijn. Eeuwige, hoor ons gebed. Barmhartige, wij bidden voor mensen die handen en voeten geven aan hun geloof. Voor mensen die opkomen voor anderen die dat niet meer kunnen. Wij bidden voor de mensen wiens geloof ongebroken blijft in deze moeilijke tijden. God, hoor ons gebed en sta ons bij. Eeuwige, wij bidden ook voor elkaar, voor onszelf. Help ons in ons geloof en in ons ongeloof. Vervul ons met uw geest, zodat we elke keer opnieuw durven te beginnen. Een ommekeer durven te maken en te leven zoals u het bedoeld heeft. Dat we elkaar vergeven. Dat wij niet alleen mensen zijn van woorden, maar ook van daden. Barmhartige, we hebben ieder ook ons eigen gebed. In stilte richten wij die woorden tot u. Bidden wij tot slot samen de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan over op de toelichting van de collecte.
De collecte van vandaag is voor de Stichting Gered Gereedschap. We hebben er al vaker voor gecollecteerd. Het oude gereedschap wordt in Lettelen omgebatterijd tot bruikbaar gereedschap. En dat gereedschap, er zijn schroevendraaiers, er zijn hamers, er zijn op alle mogelijke handmatige gereedschappen, worden naar derde wereldlanden gestuurd om daar mensen mogelijkheden en mogelijkheden te geven om een beroep uit te oefenen, om daar hun eigen geld te verdienen. Het gereedschap was gratis, maar het versturen van het gereedschap, de kisten maken, het huur van het pand kost geld. Daarom wordt uw bijdrage gevraagd. Alvast bedankt.
Thank you.
Het slotlied is 1013 en u weet, na het gezongen Amen, dan zingen we elkaar toe, loop rond, zegenlied 425. Dus ik zoek alvast op lied 425. Ik weet dat sommigen van u dat gewoon uit hun hoofd kunnen meezingen. Het staat hier ook al opgezocht. En we zingen dus eerst lied 1013. Als alle mensen vogels dromen. Gemeente, bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, in een leven van vergeving? Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor deze geloofsgemeenschap met de taak in deze wereld met haar vele, vele noden? Gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen? De eeuwige zegene en behoede u. De eeuwige doe haar aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Oh jee. Nou ben ik. Nee, kom hier door. De kaarsen zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag en buiten is de koffie, dat weet u.